Goedemiddag allemaal. Ik ben een beetje hees, maar ik hoop dat u me kunt verstaan. Ik wil vanmiddag met u nadenken, toch wel over iets heel bijzonders in de Bijbel. En het sluit toch wel een beetje aan bij het kindermoment, dus dat is wel mooi. We zijn vaak helemaal niet zo opgegroeid met de gedachte dat we altijd bij God mogen komen. Ik weet nog goed dat wij vroeger, als we naar bed gingen, dan gingen we op onze knieën voor het bed en dan hadden we zo'n liedje voor de nacht. En ik ga slapen, ik ben moe. En daar kwam ook in voor: het boze dat ik heb gedaan, zie dat, Heere, toch niet aan. Schoon mijn zonden vele zijn, maak om Jezus wil mij rein. Misschien zijn er wel veel meer mensen zijn zo opgegroeid. En het mooie van het kindermoment, dat was toch dit, dat we als nieuwtestamentische gelovigen, als kinderen van God, dat God voor ons een hele andere weg heeft geopend als in het Oude Testament. U moet het thuis maar eens lezen in Hebreeën 10. U moet het hele hoofdstuk maar eens doorlezen. Daar zie je het groot verschil. In het Oude Testament, daar kon nooit iemand bij God komen zonder dat hij het besef had dat hij een zonde was. En ik weet niet hoe vaak u dat nog hebt, dat als je tot God komt, dat je op een oud-testamentische manier bij God komt. Altijd in het besef dat je een zondaar bent. En dat je niet kunt voldoen aan God. En dat God heilig is, maar jij bent van een ander kaliber. Staat in dat hoofdstuk 10 van de Hebreeënbrief dat al die offers die er werden gebracht, die konden nooit mensen in hun geweten rein maken voor God. Dus als ze naar God gingen, dan vroegen zij een bezwaard gemoed, hè, dat is ook zo'n uitdrukking. Maar dan hadden ze altijd in hun geweten iets van: oh, maar ik. En ik heb dat ook heel lang gehad, tot ik ontdekte dat God dat eigenlijk niet wilde. En dat dat een geweldige bevrijding is. Want als ik altijd bij God wil komen en ik zeg: ja, Heer, ik kom hier met schuld bij u, dan staat die schuld tussen God en tussen mij in. En God heeft juist zijn Zoon gegeven om die schuld weg te halen. Zodat we bij God kunnen komen zonder een gevoel van schuld. Begrijpt u dat? Dat zegt ook Hebreeën 10. Nu kunnen wij, nu dat ene offer voor de zonde is gebracht, dan kunnen wij met een rein en een vrij geweten naar God gaan. We hoeven niet meer met schuld bij God te komen. We hoeven ons niet meer schuldig te voelen tegenover God. Daar zeg je dan: maar je doet nog wel zonde. Dan zegt de Bijbel: maar dat mag je gewoon tegen God zeggen dat je dat doet. Die mag je belijden. Dan mag je. Maar God ontvangt je. Dat is het grote verschil tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Dat we met een rein geweten langs een nieuwe en een levende weg. En het gaat weer over de voorrang die Hij ons heeft ingewijd, tot God kunnen gaan. We kunnen in Christus tot God gaan. Dus het gevoel dat je altijd schuldig staat tegenover God, dat hoeft er niet te zijn als je gelooft in het werk wat Jezus voor jou heeft gedaan. En daar ga ik het vanmiddag met u over hebben. Want als je een evangelie neemt, elk evangelie heeft zijn eigen karakter, maar als je nou het evangelie neemt van Johannes, dat is het evangelie dat is het laatst geschreven. Het boek Openbaring is eerder geschreven als het evangelie van Johannes. En heeft hij dus een heel leven als christen achter de rug. En Johannes schrijft dat evangelie met een bepaald doel. Nou, het eerste wat Johannes wil zeggen, nee, laat ik het anders zeggen. Johannes brengt ons heel dicht bij God. Hij vertelt niets over de geboorte van Jezus. Hij vertelt niet over de wijze uit het oosten. Johannes zegt dat Christus, de Heer Jezus, was God en hij was bij God. En hij komt God bij ons brengen. En dan gaat hij in zijn eerste hoofdstuk vertellen hoe je van je schuld af kunt komen tegenover God. Zie het Lam van God, Johannes 1 vers 29, dat de zonde uit de wereld wegdraagt. En in die ene zin zegt Johannes dat de Heer Jezus iets gedaan heeft wat al de offers van het Oude Testament niet konden doen. Ze bleven onschuldig houden. Als je een offerdier had gebracht en je zei, Heer God, ik heb dat gedaan, ik ben verkeerd geweest. En je bracht het offer, het maakte je nooit rein, nooit voor je gevoel rein. Je bleef altijd voor je gevoel. En je dacht als je de tabernakel uitging, of later de tempel, en je was boos op iemand en op je vrouw en kwaad op je kinderen, je was geïrriteerd, dan had je alweer het gevoel, ik ben schuldig, ik moet weer een offerlam hebben. Maar stel nou eens dat er zoiets zou bestaan. Dat de zonde wegneemt. Dat je rein maakt tegenover God. En waardoor je niet bij God meer met zonde hoeft te komen. Niet met een zondoffer. Omdat als je bij God komt en je denkt aan Jezus, het grote zondoffer, dat je dan weet dat je rein bent tegenover God. En dat is de bedoeling van ons christen zijn. Om het nog duidelijker te maken, stel voor dat je altijd weer bij God komt, boze wat ik heb gedaan, zie dat Heer het toch niet aan. Dan zou de reactie, denk ik, van de Vader zijn, maar lieve Bet, heb je dan nooit van Jezus gehoord? En weet je dat ik het boze allang niet meer aanzie in jouw leven? Maar dat is wel even wennen. Als ze uit de reformatorische wereld komt. Echt waar. Maar we gaan eerst iets opzoeken in Johannes 20. Evangelie van Johannes, het 20ste hoofdstuk. Anders gaat u niet begrijpen, want ik wil met u naar de bruiloft in Cana. En ik zal u van tevoren bij vertellen, het gaat er helemaal niet om de bruiloft. Want er wordt geen bruidenom genoemd, er wordt geen bruid genoemd. Het gaat daar om iets wat Jezus heeft gedaan op een bruiloft. Maar een bruiloft is wel iets van een heel nieuw begin. En als je leven met de Heer Jezus start, dan maakt je leven een nieuw begin. Dan is het oude voorbij gegaan en het nieuwe is gekomen. Goed, Johannes 20, vers 30. Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn in het evangelie van Johannes, in dit boek. Maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Dus Johannes heeft een hele hoop wonderen, maar hij noemt het hier tekenen, beschreven, maar de meeste heeft hij niet beschreven. Hij heeft heel veel dingen niet beschreven die de andere bijbelschrijvers wel hebben beschreven. Maar hij heeft wel geschreven met een bepaald doel. En hij schrijft het aan christenen. Nogmaals, hij is al oud geworden. Hij kan terugkijken op zijn leven. Hij kan weten hoe zijn leven met God geweest is. En zegt, deze heb ik geschreven opdat jullie niet het leven zouden krijgen, want dat heb je gekregen toen je naar het Lam van God keek. Maar het leven zou hebben. En je zou het hebben in zijn naam. Daar gaat het om. Dat je zo'n leven zou hebben op aarde, dat je naar God toe zou gaan in zijn naam. Niet omdat je zegt, ja, ik voel me zo anders, of het is me zo anders geleerd, maar in de naam van Jezus tot de Vader gaan. Een leven hebben in de naam van Jezus. Omdat Hij je dat leven gegeven heeft, omdat Hij gezegd heeft dat het leven zo is, omdat Hij je uitnodigt, omdat Hij zegt, je mag zonder schuld, zonder besef van schuld, naar de Vader gaan. En we begrijpen heel goed dat het heel erg noodzakelijk is voor ons. Want het is van tweeën één. Of we zijn kinderen van God die mogen leven uit de liefde en uit de genade van de Vader. Of we zijn zondaren die altijd weer met hun schuld bij God komen. En niet hebben leren leven om vrij van die schuld met God te kunnen omgaan. U snapt wat ik bedoel. Hè? Ik denk dat we het allemaal wel kennen. En als je stille tijd hebt, als je gebedsleven hebt, dan gebeuren eigenlijk twee dingen. Ergens denk je van, ja, maar wat heb ik verkeerd gedaan in mijn leven? Wat is de afgelopen uren verkeerd gegaan? En dan heb je het gevoel dat het is toch niet helemaal goed gegaan. Je eigen geweten klaagt jou aan. En als jij het niet doet, dan zegt de Bijbel dat de Satan jou aanklaagt. Dus we hebben aanklagers genoeg in ons leven. En het wonderlijke is dan, dat als je met zo'n gebed bij God komt, bij de Vader, dat Romeinen 8 zegt dat we eigenlijk niet precies weten wat we bidden zullen. En dat we de Heilige Geest hebben die dan voor ons gaat pleiten. Je zegt, wacht even. En dat het de Heer Jezus zelf is, als de priester, als de hoge priester, die voor ons gaat pleiten. Die als het ware naar de Vader toe die schuld wegneemt. Die zegt, het kruis is er geweest. Dus ja, die rijkdom om met God te kunnen omgaan omdat je zonde weg is, dat is iets fantastisch. En Johannes wil erover spreken, dus we gaan lezen uit het tweede hoofdstuk van Johannes. En daar gaat het om, laat ik het even in het algemeen zeggen, dan als u het weet, dan heeft u het gelijk al een beetje te pakken. Waar gaat het nou om? Het gaat om een bruiloft. En het gaat om wijn. En op een gegeven moment is er een tekort aan wijn. Nou, dat is ons gevoel, niet? We zeggen, we naderen tot God, maar we hebben tekorten in ons leven. Ik heb een tekort. Ik kan niet het beste geven aan God. Ik heb een tekort in mijn leven. Is dat niet vaak ons gevoel? Gewoon heel praktisch. Ik heb een tekort. En het eerste wat Johannes duidelijk wil maken, is dat er iemand is die de tekorten in jouw leven opheft. Die een beter leven geeft. Een betere wijn, want wijn is een beeld van ons leven. Daarom is in de Bijbel, vind je het ook, dat wijn wordt vergeleken met het bloed. En in het bloed is het leven. In het bloed van de Heer Jezus is zijn leven. En je kunt ook net zo goed zeggen, denk maar aan het avondmaal wat we houden. He, dan nemen we een beker met wijn en zegt de Heer Jezus, dit is mijn bloed. En zijn wijn lost alle tekorten voor ons naar God toe op. Dat wil niet zeggen dat we dat niet voor God zouden moeten erkennen dat we tekorten hebben. Maar betekent wel dat ons geweten vrij mag zijn. Daar zit het verschil in. Dus daar ga ik daar vanmiddag over nadenken. Johannes 2. En op de derde dag was er een bruiloft te Cana in Galilea. En de moeder van Jezus was daar. En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd en zijn discipelen. En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen hem, ze hebben geen wijn meer. Jezus zei tegen haar vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Zijn moeder zei tegen de dienaars, wat hij ook tegen u zal zeggen, doe het. En er waren 6 stenen watervaten neergezet, volgens het reinigingsgebruik van de Joden. Elk met een inhoud van 2 of 3 metreten. Nou, een metreet is 39,4 liter. Dus zeg maar een kleine 40 liter. Elk met een inhoud van 2 of 3 metreten, dat is vaten van 80 liter en vaten van 120 liter. Dus dan heb je nogal wat wijn. Dat betekent dat in ieder geval dat als die vaten worden gevuld met water en dat water wordt wijn, door de Heer Jezus dat je overvloed hebt. Niet? Je hebt geen tekort meer. Je hebt veel te veel. Je kunt dat lang niet allemaal aan. Er is overvloed. Zoals de Heer Jezus dat ook zegt, hè? Mijn schapen horen mijn stem. Ik geef hun leven en ik geef hen overvloed. Dat geweldige. Nou, als je overvloed hebt, dan wordt je gebed anders. Dan wordt je omgaan met God ook anders. Jezus, vers 7, zei tegen hen, vul de watervaten met water. En ze vulden ze tot aan de rand. En Jezus zei tegen hen, tot aan de rand. En hij zei tegen hen, schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester. En ze brachten het. Toen nu de ceremoniemeester het water geproefd had, dat wijn geworden was, hij wist niet waar de wijn vandaan kwam, maar de dienaars die het water geschept hadden, wisten het, riep de ceremoniemeester de bruidegom. En hij zei tegen hem, iedereen zet eerst de goede wijn voor en wanneer er goed van gedronken heeft, daarna de mindere. En u hebt de goede wijn tot nu bewaard. En dan komt er, dit heeft Jezus gedaan als begin van zijn tekenen, te Kana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Dus deze hele geschiedenis gaat erom dat Jezus naar zijn discipelen toe zijn heerlijkheid gaat openbaren. En dat geldt voor ons ook. Jezus moet in het leven, in ons leven, aan ons openbaren wie hij is. En wat hij voor ons heeft gedaan. Zonder die openbaring van Jezus Christus, dan weten we misschien de afloop van ons leven iets over schuldvergeving en over het kruis, maar we hebben de Heer Jezus niet leren kennen. Het belangrijkste in het leven van een christen is dat de Heer Jezus Christus, in wie hij is, aan ons wordt geopenbaard. Daarom zegt Paulus ook in Efeze 1, daar bidt hij omdat wij zullen krijgen de geest van wijsheid en van openbaring, omdat wij hem zouden leren kennen, de Heer Jezus Christus. Want als we de Heer Jezus Christus leren kennen in ons leven, dan ga je steeds minder naar jezelf kijken en dan ga je steeds meer het plan van God zien voor jouw leven. Dat is geweldig, dat is geweldig mooi. Hij openbaarde zijn heerlijkheid. Goed. Op de een of andere manier hebben wij in ons leven tekorten. We voelen tekorten naar andere mensen toe. Soms voel je tekort naar je vrouw toe. Soms voel je een tekort naar je kinderen toe. Een tekort naar je collega's toe. Het zijn de menselijke dingen die we allemaal wel in ons leven voor onszelf hebben geconcludeerd. Maar het is natuurlijk veel erger als je altijd een tekort hebt naar God toe. Als altijd tot ontdekking komt, ik heb een tekort naar God toe. Ik kan niet aan God voldoen. Dat zegt de Romeinenbrief trouwens ook. Wij missen, wij hebben allemaal gezondigd en we missen de heerlijkheid van God. We komen tekort aan de heerlijkheid van God. Nou, de Heer Jezus openbaart zijn heerlijkheid. Wij komen tekort aan de heerlijkheid van God. Dus nu komt de Heer Jezus met de openbaring van zijn heerlijkheid, zodat wij aan de heerlijkheid van God door de Heer Jezus Christus toekomen. Hij wil die tekorten wegnemen en dat is zo fantastisch. Dat is wel een feit. Als er iemand bij Jezus komt en die zegt tegen hem, goede meester, wilt u me vertellen van hoe ik het koninkrijk van God binnengaat? En dan zegt de Heer Jezus, goed, noem je mij goede meester? Niemand is goed dan God alleen. Dus met andere woorden, wat denk je, wat is er bij jou waardoor jij zou kunnen zeggen dat jij zou kunnen wandelen in het koninkrijk van God als je niet goed bent? Dat is er niet. Maar ik ga goede wijn geven. Ik ga dat je een leven geven, dat goede, waardoor je goed wordt voor God. En God kan zeggen, die is goed, omdat de Heer Jezus goed is. Daarom. Dus God altijd te doen om de Heer Jezus Christus. Er is iets goed mis in deze wereld. En eigenlijk heeft het allemaal te maken met onze tekorten naar God toe. Nou goed, dan is daar die bruiloft. En wat moet je nou doen om dat tekort op te heffen? Nou, het eerste wat je leest, er is een bruiloft, dat is dus een nieuw begin. Dat is een nieuwe start, hè? Twee mensen worden samen één. En gaan samen met hun weg door het leven heen. En dat is ook het begin van ons christen zijn. Maar we krijgen een eenheid met de Heer Jezus Christus. Ook een eenheid met zijn gemeente. Daar is hij het hoofd van. We zijn het lichaam van Christus Jezus. Hij heeft ook allemaal termen die met een bruiloft te maken hebben. Man en vrouw worden één, ze worden één lichaam. En ze gaan nu samen op weg. Dat is wel heel mooi gezegd. Maar voor de rest, de naam van de bruidegom wordt niet genoemd. En de bruid wordt niet genoemd. En de spelletjes die er gedaan worden, wordt niet genoemd. En noem maar voor. Gaat er niet om. Er wordt maar één naam genoemd. En dat is de naam van Jezus. Je moet het stukje nog maar eens lezen. Ook in de volgende teken van Johannes. Omdat gij leven zult hebben in zijn naam. Het is Johannes dus te doen om die ene man die daar was, die ene persoon. En zelfs zijn moeder Maria mag niet genoemd worden. De naam Maria kom je niet in het stukje tegen. De naam Maria wordt hier gepresenteerd, neergezet, als de moeder van Jezus was daar. De moeder van Jezus. Wat Johannes al direct duidelijk wil maken, als je leven wilt hebben in zijn naam, als je zo met God wil omgaan, weet je, dat kan je moeder, je ouders kunnen dat niet voor jou bereiken. Hij zegt, wat heb ik met u te doen, vrouw? De Heer Jezus was ook niet gekomen om Maria. De Heer Jezus was daar niet gekomen om zijn vleeselijke afkomst. Dus wat Johannes direct laat zien is, je hebt een vleeselijke afkomst, maar je hebt ook een geestelijke afkomst. Je hebt ook een vader in de hemel. En Jezus is daar niet om naar Maria te luisteren, maar om naar zijn vader te luisteren. Jezus zal daar gaan doen wat zijn vader wil dat hij zal gaan doen. Zijn keuze zal zijn om niet naar zijn moeder te luisteren, maar naar zijn vader te luisteren. Niet naar zijn vleeselijke afkomst, maar hij is de zoon van God, heeft de vader in de hemel. En alleen de vader kan dingen doen en Maria kan dat niet, de vader kan. Dus daar gaat het om. En dan, dus Maria, in alle liefde. Maria, als ik water in wijn ga veranderen, dat komt niet door jou. Als ik mensen ga brengen, dan breng ik ze bij mijn vader, niet bij jou. Dan breng ik ze in de hemel. Het gaat om hemelse zaken. Wat moet je doen? Het eerste wat Jezus hier staat van Jezus, de Heer Jezus, is dat er staat, en Jezus was ook uitgenodigd. Er staat niet, misschien heeft u dat wel eens gedacht, dat hij met zijn moeder was meegekomen. Of dat Maria een uitnodiging had gehad en had gezegd, ja, maar ik vraag of Jezus ook meegaat. Jezus was niet op uitnodiging van Maria, Jezus was zelf uitgenodigd. En misschien is hij niet eens met Maria gekomen, maar laat hem maar gelijk laten vallen als je de Heer Jezus uitnodigt, dan komt hij. Dat is het wonderlijke. Hij was zelf uitgenodigd. En de hele Bijbel staat er vol van mensen die Jezus uitnodigden. Een fariseeën nodigde Jezus uit en hij kwam. Ja, Jairus nodigde Jezus uit en hij ging mee. Er zijn zoveel dingen in de Bijbel waar mensen Jezus uitnodigen om mee te gaan naar hun huis, om te komen. Hier ook, hij was zelf uitgenodigd en hij kwam binnen. Dus het begint ermee dat je je hart wijd openzet en Jezus uitnodigt. Kom in mijn leven, Heer Jezus. En het boek Openbaring zegt dat als je dat doet, dat hij binnenkomt en dat hij maaltijd met je gaat houden. Dus wees daar zeker van, daar hoef je niet aan te twijfelen. Dat is een belofte van zijn kant. Als je mij uitnodigt, dan kom ik binnen. Je kunt dus nooit zeggen, ik heb de Heer Jezus uitgenodigd, maar hij is niet binnengekomen. Misschien voel je het niet, ervaar je het niet, maar hij is bij je binnengekomen. Dat is het eerste. En dan krijg je dat Maria daartussen doorkomt en die zegt, zij hebben geen wijn. En dan krijg je het volgende punt. Dan zegt de Heer Jezus, tot hoe lang kan ik spreken eigenlijk? Wat is het gewoon, tot ongeveer 3:30? Of gaan we door? Oké, die komt binnen en dan is... Dan zegt de Heer Jezus iets opmerkelijks tegen Maria, tegen zijn moeder. Hij zegt, vrouw, wat heb ik hier in dit moment, wat heb ik met u te maken? Wat heb ik aan het vlees, aan mijn vleeslijke afkomst? Dit is allemaal geestelijk. Dit is allemaal van God. Mijn uur is nog niet gekomen. Bedoelde Jezus daar dan mee dat het moment dat hij het water in wijn zou veranderen, zei hij, nou, bedoelde hij, zoals ik wel eens gehoord had, nou, hij gaf Maria een veeg uit de pan. En zei, je bent te volbarig, wacht maar eventjes, het zal zo allemaal wel lukken. Nee. Jezus' uur. Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw zoon, zoals ze u verheerlijkt heeft. Sta op, laten wij gaan. Het uur is gekomen. In Gethsemane. Jezus wist waar hij vandaan kwam en waar hij naartoe ging. En dat toen hij wist dat zijn uur gekomen was, legde hij zijn kleren af. Wat was dat voor een uur? Wat was dat ene moment waarop wijn water in wijn zou veranderen. Waarin hij inderdaad zijn leven zou kunnen geven. Wie de zoon heeft, die heeft het leven. Wie mijn bloed drinkt en mijn vlees eet, heeft echt leven. En die komt niet in het oordeel. Dus dat moment dat zijn uur kwam, was het moment wat hij hier laat zien met die paar woorden, zegt hij, weet je, ik kan pas die weg naar de Vader openen. Ik kan pas als ik mijn leven zal geven. Niet mijn dood, maar mijn leven. Ik geef het ter beschikking. Dit is mijn bloed dat voor jullie is. Ik kan pas nieuwe wijn geven als ik mijn leven geef, opdat u het leven zou hebben in zijn naam. Weet u nog, daar had Johannes het voor geschreven. Omdat u het zou hebben. Omdat u het leven van de Heer Jezus zou hebben. Omdat wij door het geloof in zijn naam met het leven van Jezus tot de Vader zouden gaan. En nu mag u mij zeggen, kan je dan tegen de Vader zeggen, hier kom ik, de zondaar. Het boze wat ik heb gedaan. Of is er een vrije toegang naar God in geloof met zijn leven? Ik zou zo graag willen dat u daar eens over nadenkt en niet mij vertrouwt hoor, maar in uw stille tijd naar God toe, hoe God het bedoeld heeft, dat kruis. Mijn uur is nog niet gekomen. En later, als het uur gekomen is, zal dezelfde Bijbelschrijver Johannes in zijn brief schrijven. God heeft ons eeuwig leven gegeven. Gegeven. En dat leven is in de Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft dat leven. En wie de Zoon van God niet heeft, heeft dat leven niet. Dus u ziet het, hè, wat er op die... Dat bijzondere wat daar gaat gebeuren, wat Johannes duidelijk wil maken. Wat hij zegt, ik heb dit geschreven opdat jullie leven zouden hebben. Dat jullie zouden weten wat er gebeurd is toen Jezus zijn leven gaf aan het kruis en dat uur gekomen was. Kijk maar. Er staan 6 stenen watervaten. Ik heb al gezegd met een enorme inhoud. En die zat erbij en die vaten waren er voor de reiniging. Want de Joden, daar heeft hij ook het verschil. De Joden hadden enorme reinigingsrituelen. Marcus Evangelie, lees je dat? Dan zegt de Heer Jezus, de Joden, zij reinigen de... Ja, in allerlei wassingen hadden zij. Voor het eten, na het eten. Als je op de markt was geweest, als je met een... Nou ja... Ze hadden alle, dus er stonden geweldige vaten en die waren van steen en daar moest je mee gereinigd worden. En de Heer Jezus zal zeggen, weet je, dat vieze water, dat drink je niet, niet. Dat is om je te reinigen, om je van buiten te wassen. Maar van binnen word je er niet schoon door. Je kunt het niet drinken, je wordt er geen ander mens van. Je blijft precies hetzelfde. Er zijn hopen mensen die uiterlijk een godsdienst hebben en zich wassen en aan regels houden en denken. Het was in Jezus tijd ook zo, nou ben ik rein voor God. En Jezus zegt, jullie reinigen de buitenkant van de beker. Maar de binnenkant blijft zo onrein als ik weet niet wat. En God ziet het hart aan. En als we zo'n leven hebben, dan kom je altijd weer met God. Want je wil vanuit je hart tot God spreken. En je zegt, God, ik ben onrein, ik ben onrein, ik ben onrein. Niet? Maar je bidt niet in geloof. Het geloof dat het bloed van Jezus jou van binnen rein heeft gemaakt. Daarom moest dat water wijn worden. En weet u, het staat erbij, hè? Zo waren stenen... watervaten. En we kunnen als van steen zijn, zo koud en zo hard en zo kil, en toch zeggen dat we goede christen zijn omdat we ons aan de regels houden. Trist is dat. Je kunt ook zeggen, steen is uit de aarde gemaakt. Paulus zal laten zeggen in 2 Korinthe, wij hebben deze schat in aarden vaten. De schat die van God komt. We zijn net zo'n aardevat. We zijn uit de aarde genomen, we zijn door God uit de aarde geschapen. En we keren terug naar de aarde, we zijn een aardevat. Dus dat vat is net een mens. En nou zegt de Heer Jezus, dat vul het met water, die vaten. En ze vult het tot aan de rand. Dat wil zeggen, heel eenvoudig, er kon niets meer bij. Water is in de Bijbel een beeld van het woord van God. Dus wat er in die vaten moet gebeuren is dat alle andere toeters en bellen worden afgesloten. En dat je volledig gaat richten alleen tot de rand toe op het woord van God. Op wat de Heer Jezus zegt. Mijn woorden, zegt hij, zijn geest en leven. Helemaal gevuld tot aan de rand. En dan wordt het naar de ceremoniemeester gebracht en die zegt, wat is dit voor wijn? Waar heb je die vandaan? Weet je, wij zouden zeggen dat als ze nou tekort aan wijn hebben, dan kunnen ze toch wel naar een of andere wijnboer gaan en zeggen van, we hebben wat tekort aan wijn. Dus daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat God laat zien dat alle tekorten in ons leven, dat Jezus daartussenin is gesprongen. Dat God voldoende heeft aan het leven van de Heer Jezus. En dat wij daarom tot God kunnen naderen. langs die nieuwe en langs die levende weg die hij ons heeft ingewijd. En ik ben er in mijn hele hart van overtuigd dat dat het verlangen van God is. Dat we in die nieuwe wijn die Jezus schenkt door zijn bloed dat ons reinigt van alle zonden tot God naderen. En dat ons geweten gereinigd is. We hebben geen ander offer meer nodig. Jezus alleen heeft alles goed gemaakt. Uit dat geloof mogen we leven. En zo mogen we tot God komen. Zullen we samen bidden. Heer, ik wil u zo danken voor wie u bent. U bent niet alleen voor onze zonden gestorven, zodat wij straks na dit leven in de hemel zouden mogen komen. U bent voor ons gestorven opdat u uw leven aan ons wilde geven. U bent gestorven, Heer Jezus, opdat we dat leven van u zouden aannemen en omdat we daaruit zouden leven in geloof. Omdat we zouden leven, het leven zouden hebben in uw naam. Dat is namens u. En wie kan u nog beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie zou ons kunnen veroordelen? Ons eigen hart? De Satan? Ons geweten? Als ons hart ons veroordeelt, laten we daar dan mee bij u mogen komen, Heer. En in het geloof gaan leven dat uw bloed ons reinigt van alle zonden. En dat de Vader dat wil. Dat de Vader niet wil dat we als zondaar altijd maar bij hem komen. Dat de Vader zo graag wil dat we uw werk op ons leven toepassen. En de Vader en u daardoor worden verheerlijkt. Er is niets uit onszelf, Heer. Ons hele leven. Er is niemand die goed doet, ook niet één. Er is niemand die het Koninkrijk van God kan binnengaan via de oude mens, via de lijn van Maria. Maar wel via uw lijn, Heer Jezus. En ik dank u dat we dat mogen doen. En ik vraag u, wilt u dat leren aan ieder van ons? Amen.